Laten we samen een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst aan Hem opdragen. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee Hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook samen het vijfde en het zesde couplet zingen. Het vijfde en het zesde couplet van deze prachtige psalm. Gaat u zitten. Hartelijk welkom. Fijn dat u vanmorgen naar deze dienst gekomen bent. Ook zij die misschien nog nooit hier geweest zijn, fijn dat u er bent. Ook zie ik daar Tini weer zitten. Fijn dat je weer hersteld bent en dat je weer bij ons kan zijn na lange tijd. Ja, ik weet niet of u vorige week ook al geweest bent, maar toen was ik er niet. Maar fijn dat je er weer bent, Tini. Ik zie daar ook de familie Koerselman zitten. Broeder Koerselman is vrijdag 90 jaar geworden. Zijn vrouw die wordt komend jaar 90. Ze lopen net een klein jaar achter elkaar aan. Maar vandaag is er nog een heugelijk feit. Want vandaag, precies vandaag, zijn ze 65 jaar met elkaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd en we wensen u van harte Gods rijke zegen toe, ook voor de rest van jullie huwelijksleven. En wat geweldig dat de Heer jullie in alles gespaard heeft. Jullie hebben heel wat meegemaakt. Jullie hebben ook geweldig veel zegen van de Heer ontvangen. Kinderen en kleinkinderen, vele kinderen en kleinkinderen die de Heer ook kennen. En geweldig dat de Heer jullie zo samen gezegend heeft. Van harte gefeliciteerd. Over twee weken hopen we hier de doopdienst te houden. Waar tot op dit moment vijf broeders en zussen zich voor aangemeld hebben. Er zijn al heel wat van hen afgeroepen hier, zo bekendgemaakt hier in de gemeente. Vanmorgen willen we dat ook doen. Met Denise Boelen. Zij zal zich ook laten dopen. En het is de gewoonte dat Denise dan ook even op gaat staan. Ze zit daar achteraan. Nou, dan weet u in ieder geval wie Denise is. Hartelijk dank, Denise. En zij zal zich ook laten dopen. Over twee weken.
De homie was van week afwezig.
Aha. En Naomi, is Naomi ook hier? Ja, Naomi. Naomi Kloppenburg. Sorry, Naomi Kloppenburg, die zal zich ook laten dopen. Fijn, Naomi. Goed dat je er bent. Eergisteren, geloof ik. Wanneer is ze nou overleden? Eergisteren, hè? Ja. Is de moeder overleden van Djihad en Mezenen. Museum. en ook de moeder van Emira, oma Chakachi. Zij was, we hebben een tijdje geleden bekendgemaakt dat ze toen naar beneden gevallen was, 3 meter naar beneden op een betonnen vloer. Ze is toen een tijdje op de intensive care geweest. Uiteindelijk is ze wel weer thuisgekomen, maar ze is overleden. En Museum en Djihad en Emira zijn in Turkije. En Djihad en Museum zijn gisteren vertrokken. En vandaag wordt moeder Chakachi, oma Chakachi, begraven. Dus laten we ook heel bijzonder bij deze familie in onze gebeden zijn. Laurens die heeft donderdag een uitslag gekregen van de scan die gemaakt is van zijn been en van zijn longen. Gelukkig is er niets meer te zien op de longen van uitzaaiingen. Dus daar zijn we heel erg blij om. De tumor in zijn been is ook weer wat geslonken. Hij heeft donderdag weer zijn 5e chemokuur gekregen. Jan-Willem die vertelde mij dat hij erg moeilijk reageert op de laatste chemokuur. Dat gaat tot en met maandag door, tot en met morgen door. En veel overgeven, meer dan anders. Dus het is elke keer steeds zwaarder, de kuren die Laurens moet ondergaan. Het heeft niet alleen met de stoffen te maken die hij ingespoten krijgt, maar ook met de stress die er is in zijn lichaam. Maar wilt u wel in het bijzonder bidden dat Laurens ook tot ontspanning mag komen, dat hij tot rust mag komen in deze hele moeilijke situatie. En dat hij ook echt de kracht en de nabijheid van de Heer mag ervaren in zijn leven. Volgende keer, hij krijgt nog 1 keer hierna zo'n chemokuur, dat is dan de 6e. En dan zal het overgaan in chemo en bestralingen. En het is een hele proces waar Laurens doorheen moet. Maar wilt u heel in het bijzonder voor Laurens blijven bidden. Zuster Esther Haverkaten wordt vrijdag geopereerd. Dan krijgt ze opnieuw een drain. En dat zal weer een tijd duren voordat ze weer een keer daarna geopereerd zal moeten worden. Maar wilt u ook voor Esther Haverkaten bidden? Met de familie Malgo gaat het langzaam iets beter en daar zijn we heel erg blij mee. En zuster Schippers, Dini Schippers, heeft ook de uitslag gekregen van een scan die gemaakt is, waaruit bleek dat er ook nu weer nieuwe uitzaaiingen zijn en uitzaaiingen die versterkt zijn, groter geworden zijn. Dat is niet zo, dat is heel zorgelijk. Maar wilt u ook voor Dini Schippers blijven bidden? Goed, laten we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, wat is het mooi dat we mogen weten dat het de eerste dag van de week is. Heer, en als we naar de natuur kijken, hoe de natuur uitloopt, de dood overwonnen wordt, Heer, door de uitbundige lente. Heer, dan is het zo mooi om te zien dat het leven overwonnen heeft. En Heer Jezus, u bent de overwinnaar. En met u zijn we meer dan overwinnaars. Heer, als we zo met elkaar gehoord hebben wat er ook geleden wordt hier in de gemeente. Mensen die thuis zijn, niet meer in de dienst kunnen komen. Regelmatig in het ziekenhuis moeten komen. Dan mogen we weten, Heer, dat Paulus zegt, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. En ik wil u vragen, Heer, wilt u hen die we zojuist opgenoemd hebben, dat ze mogen ervaren, Heer, dat ze met u kunnen overwinnen. En met u deze moeilijke beproevingen ook kunnen doorstaan. Ik wil heel in het bijzonder bidden voor Laurens, voor zuster Dini Schippers, voor Esther Haverkaten, voor de familie Malgo. Heer, we willen hen aan u opdragen. Ook degene die naar oma Chakichi, de begrafenis gegaan zijn. Heer, wilt u vertroosten, wilt u bemoedigen en wilt u kracht geven, Heer, om in de beproevingen hun ogen op u gericht te houden. Ik wil u hartelijk danken, Heer, voor de familie Koerselman, dat ze vandaag 65 jaar met elkaar getrouwd zijn. Heer, wat een tijd, wat een periode. Ik wil u danken, Heer, dat u hen voor elkaar gespaard heeft. En we willen u vragen, Heer, wilt u hen ook de komende tijd dat ze bij elkaar mogen zijn nog tot zegen stellen voor elkaar, voor de gemeente, voor hun kinderen en kleinkinderen. Heer, dank u wel dat ze u mogen kennen en u mogen beleiden. Ik wil u danken, Heer, voor de doopdienst die over 2 weken hier gehouden wordt. Voor hen die zich daarvoor aangemeld hebben. En ik wil u ook bidden voor hen die daar nog mee bezig zijn, daar misschien nog mee worstelen. Heer, wilt u hen overtuigen dat, ja, dat dit iets is wat u van hen vraagt, niet de gemeente, maar u. En dat ze misschien ook voor deze paaszondag nog de stap mogen zetten om zich te laten dopen. Heer, we willen u danken dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Dat u ons uitgenodigd heeft, Heer, bij brood en wijn. En dat we samen uw dood en opstanding mogen verkondigen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u vanmorgen in ons midden aanwezig zijn. En wilt u tot ons spreken en onze harten aanraken. Ik wil u bidden, Heer, voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. We voelen ons met hen verbonden. En we willen u bidden, Heer, wilt u hen kracht geven om vol te houden. We weten, Heer, dat het net rondom Israël zich ook toesluit. Dat alle volkeren min of meer tegen Israël zijn. En dat de eisen voor Israël steeds hoger worden. En we danken u, Heer, dat we mogen weten dat u gezegd heeft dat het uw volk is. Dat het uw oogappel is. En dat u eens zult regeren in Jeruzalem. En zo willen we ook vanmorgen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen een heel goed uur samen geven. Ook de kinderen op de zondagsschool en de peuters en de kinderen op de crèche. Wilt u de leiding ook wijsheid en vreugde geven om u daarin te mogen dienen. Heer, dank u wel. Wilt u deze schuilplaats vanmorgen, deze kerk met al zijn bijgebouwen ook zegenen, Heer. En dat het een werkplaats mag zijn waar u aanwezig bent. Dank u wel daarvoor. Ik wil ook bidden voor de plannen voor de zaterdag voor Pasen. Heer, als we mensen bekend willen maken wie u bent. Heer, wat een geweldig mooi project is dit. En we willen u nu alvast bidden, Heer, voor een geweldige zegen. Dank u wel, Heer, dat we zo dit allemaal aan u op mogen dragen. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lied 674 zingen uit de bundel Opwekking. Zie de stroom van Jezus' liefde. 674.
Thank you.
We gaan samen een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 17. Johannes 13, vers 1. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen, die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op. Hij legde zijn klederen af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmede. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmede hij omgord was. En hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot hem: Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaatsgenomen had, zeide hij tot hen: Begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heere, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heere en meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Tot zover deze prachtige woorden uit Johannes 13. We gaan hier straks met elkaar over nadenken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen. Het is een lied wat wij niet zo heel vaak zingen. Maar toch wel een heel mooi lied. Gods toorn is van mij afgewend. Mijn zonden zijn door het bloed weggenomen. Prachtig lied. Dat is lied 508. Tijdens het voorspel van dit lied zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Daar mag u allemaal in meedragen, allemaal in meehelpen via de collecten of via uw maandelijkse vrijwillige bijdrage. En dan zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. We zingen dan ook straks lied 508, 1, 2, 3 en 6. 1, 2, 3 en 6 van Gods toorn is van mij afgewend. Dat is een heel mooi lied. En wat is het belangrijk? Dat je mag weten dat je zonden onder het bloed van Christus zijn, bedekt zijn en weggenomen zijn. Het zou vreselijk zijn om met je zonden voor het aangezicht van God te moeten verschijnen. En dan voor eeuwig verloren te zijn. Daarom is het ook heel mooi dat we vanmorgen hier samen het avondmaal mogen vieren en de Heer mogen danken voor het bloed wat Hij heeft laten vloeien op Golgotha. U zult zien, als je Johannes 13 leest, hoe dichter de Heer Jezus bij het kruis kwam, hoe kleiner het kringetje werd rondom Jezus. Uiteindelijk hing de Heer Jezus helemaal alleen en verlaten door iedereen. Er staat hier, hij heeft de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. Weet u, het Johannes-evangelie begint met, hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hier staat, hij heeft de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. Wie zijn dat dan, de zijnen? De zijnen hebben hem verworpen. En je ziet heel duidelijk hoe de Heer Jezus dicht bij het kruis kwam en door het volk, door de massa, verworpen werd. En dat er maar een heel klein kringetje rondom de Heer Jezus overbleef. En hen heeft de Heer Jezus lief gehad, staat hier, tot het einde. Aan het einde van het eerste vers. Wat wordt er met dat einde bedoeld? Wordt er met het einde bedoeld het moment dat er Jezus riep, het is volbracht? Wordt er met het einde bedoeld het moment dat er Jezus naar de hemel voer? Wordt er met het einde bedoeld het moment dat de Heilige Geest uitgestort werd? Dat einde wat hier bedoeld wordt, in het Grieks wordt hier het woordje telos gebruikt. En het woordje telos betekent letterlijk tot aan de voleinding. Jezus heeft gezegd, ik ben met je tot aan de voleinding. En wie je ook bent, wat je ook meegemaakt hebt, wat je ook deze week gedaan hebt, waarvan je misschien denkt, dat was niet goed, dat was niet in de haak. Kijk, de Heer Jezus praat het niet allemaal goed. Dat willen we ook niet. En God die houdt niet altijd van al je daden en van al de dingen die je doet. Maar hij heeft jou lief tot aan de voleinding. Dat is een eindeloze liefde. En dit zijn de tekenen van zijn liefde voor jou. Hij heeft jou lief. Hij heeft jou lief tot de voleinding. Wie je ook bent, hoe je hier ook bent vanmorgen gekomen, hij houdt van je. Tot aan de voleinding. Dan zien we dat hier Jezus hier heel duidelijk zegt, dat is het fundament van de gemeente. Het fundament van de gemeente is zijn liefde voor ons. Een eindeloze liefde. Dan staat hier in het stukje dat Johannes hier schrijft dat zijn uren was gekomen. Terwijl er duizenden paaslammeren op dat moment in Jeruzalem aanwezig waren, wist de Jezus dat het nu zijn uren zou zijn. Zijn uren om vanuit de wereld over te gaan naar de heerlijkheid van de Vader. Hij zou overgaan vanuit de wereld naar de Vader. Dat staat hier heel duidelijk. Nou, de weg vanuit deze wereld naar de hemelse heerlijkheid, broeders en zusters, dat is geen makkelijke weg. Dat is echt geen makkelijke weg. Dat is een weg waarin we beproefd worden. Dat is een weg waarin we verzocht worden. Dat is een weg waarin we moeten lijden. Het is niet een makkelijke weg. Voor de Heer Jezus was het een weg van verlatenheid. Van geeseling. Van lijden. Van het kruis. Het was een weg die heel moeilijk was. En misschien bent u hier gekomen en zegt van, mijn weg is niet makkelijk. Mijn weg hier in deze wereld is niet een makkelijke weg. Nee, het was voor de Heer Jezus ook geen makkelijke weg. Maar het was wel een weg die eindigde in de heerlijkheid. De Heer Jezus staat er in de Hebreeënbrief dat hij het kruis op zich genomen heeft, maar wel uitkeek naar de geweldige toekomst. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij over het lijden heen kijken naar de geweldige toekomst. Weet u, de Jezus zit hier met zijn apostelen aan tafel. Ze hebben de maaltijd. Het uur was gekomen. Weet u dat de Jezus hier aan tafel zit met zijn apostelen? En dat het hier dezelfde gelegenheid is als de Jezus die het avondmaal viert met zijn apostelen. Alleen Johannes schrijft hier niet over het avondmaal. En het is heel bijzonder dat de drie andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, helemaal niets schrijven over de voetwassing. Ze schrijven er niet over. Johannes is de enige die daarover schrijft. En in de Statenvertaling staat dan ook heel duidelijk dat er Jezus opstond van het avondmaal. Het was hier de gelegenheid dat er Jezus het avondmaal vierde. Het was zijn laatste avond. Want weet u, dat avondmaal, dat vierde hij in de avondschemering met zijn apostelen. En u staat er niet altijd bij stil, denk ik, maar 24 uur later lag er Jezus al begraven en wel in het graf van Jozef van Arimathea. 24 uur later. Toen was er Jezus al gevangen genomen. Toen was er Jezus verhoord door het Sanhedrin. Toen was er Jezus al naar Pilatus gebracht, Herodes, en weer terug naar Pilatus. Toen was er Jezus gegezeld. Toen was er Jezus gekruisigd. En toen was er Jezus van het graf, van het kruis afgenomen en al begraven. 24 uur later. Het was tussen twee avonden. Tussen twee avondschemeringen. In de eerste avondschemering heeft er Jezus met zijn apostel aan tafel het avondmaal gevierd. En de voeten gewassen. En voordat de volgende avond aanbrak, was hij al begraven. In een hele korte tijd vond dit allemaal plaats. Daar, toen, in Jeruzalem. Er staat ook in de Bijbel dat tussen die twee avonden, op de 14e van de maand Nisan, moest dat lam geslacht worden. Moest dat lam gegeten worden. Want de dag daarna was het Shabbat. Was het de paas, het paasfeest begon. Het feest van de ongezuurde broden. En dan mochten de lichamen ook niet aan het hout blijven hangen. Er staat zelfs in Exodus al dat niets van het paaslam mocht overblijven tot de volgende morgen. Paulus zegt niet voor niets dat Christus naar de schriften gestorven is. Precies zoals het in het Oude Testament beschreven staat. In het lijden en sterven van Jezus gaat het hele Oude Testament in vervulling. U weet misschien wel dat voor de Joden heeft het Oude Testament drie delen. De Tora, de profeten en de schriften of de psalmen, zoals die wel eens genoemd worden. Als je kijkt naar de Tora, dan lezen we: zijn benen werden niet gebroken. Waarom? Het stond in de Tora, in Exodus. Zijn benen zouden niet gebroken worden. In de profeten, daar staat: stemmeloos voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. We lezen van Jezus: hij zweeg. Hij zei niks. In de psalmen, we lezen in psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Of we lezen in de psalmen: ze hebben mijn handen en zijn mijn voeten doorboord. De Heer Jezus heeft de Tora, de profeten en de psalmen vervuld in zijn lijden en sterven. Zijn uur was gekomen. En dan staat hier in het stukje wat we gelezen hebben, dat de Heer Jezus van de maaltijd opstaat. En dan staat er: wetende dat de Vader hem alles in handen gegeven heeft. God had het lot van de schepping, het lot van de mensheid, in de handen van de Heer Jezus gelegd. Uw lot, mijn lot, lag op dat moment in de handen van de Heer Jezus. Uw eeuwige bestemming. Uw leven. Er staat in... zijn lot lag niet in de handen van Judas. Ook niet in de handen van de Joden. Ook niet in de handen van Pilatus. Leest u maar in Johannes 19. In Johannes 19 vers 10 tot en met 11... In Johannes 19, vers 10 en 11, daar staat dat de Heer Jezus tegen Pilatus zegt. Omdat de Heer Jezus hem geen antwoord geeft, omdat de Heer Jezus zwijgt. Staat er in vers 10, spreekt gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik macht, dat is Pilatus die dat zegt, hè, dat ik macht heb u los te laten, maar ook macht om u te kruisigen? Je bent in mijn macht. En dan zegt de Heer Jezus, gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware. Ik vind het zo mooi, hè. Het sterven van Jezus is hem niet overkomen, zoals sommige mensen wel eens zeggen. Hij was een martelaar van zijn tijd. Het is hem overkomen. Maar het sterven van de Heer Jezus is... Hij was niet in de handen van anderen. Hij heeft zelf zijn leven gegeven. Dat staat zo mooi in Romeinen 8, dat God zijn zoon overgeleverd heeft. God heeft zijn zoon gegeven. Het was niet zomaar een toeval van hij werd gevangen genomen en gekruisigd en ja, helaas. Maar het was Gods hand. God heeft zijn zoon gegeven. Uit zijn hand aan ons. En dan in deze hele kleine kring van apostelen laat Jezus aanschouwelijk zien waar hij voor gekomen is. En wat hij is komen doen. Er staat hier dat, dat hij, er staat in vers, als we teruggaan naar hoofdstuk 13, dan staat er dat hij zijn klederen aflegde. Hij legde zijn klederen af en hij nam een linnen doek, omgordde zich daarmee en hij ging de voeten van de apostelen wassen. De apostelen hadden de opdracht om een ruimte te vinden om met hun meester het avondmaal te vieren. En dan staat er, zij vonden een zaal met alles erop en eraan. Er was een wasbekken, er waren doeken, er waren lichtbanken. U weet, er was een tafel en daar zaten ze niet aan, zoals wij hier straks aan deze tafel gaan zitten. Maar dat waren lichtbanken en de voeten die hingen een beetje zo buiten die bank. En zo lagen ze aan tafel, met elkaar, zij aan zij, lagen ze aan tafel te eten. Alleen één ding waren ze vergeten. Alles was aanwezig. Maar er was geen slaaf. En het voetenwassen, als je daar eens over leest in de Joodse gebruiken van toen. Het voetenwassen was niet zomaar een slavenarbeid. Het voetenwassen was een werkje wat door een van de minste slaven werd gedaan. Het meest verachtelijke werk onder de slaven. En die hadden ze niet ingehuurd. En de Heer Jezus gaat de apostelen een van de laatste lessen leren die ze hun leven lang zullen moeten onthouden. En Petrus heeft het wel echt onthouden. Petrus schreef later in een van zijn brieven, in 1 Petrus 5, vers 5 kunt u dat lezen, dat Petrus zegt, omgord u jegens elkander met nederigheid. Petrus heeft het begrepen. Omgord je jegens elkander met nederigheid. Hier zien we dat de Heer Jezus aanschouwelijk laat zien wat hij is komen te doen hier op deze wereld. Want het allereerste wat we zien, dat is hij legt zijn klederen af. Als de hoge priester En de hoge priester heeft een prachtig kleed. Als je dat leest in Exodus met goud en blauw en purper. Het is het mooiste kleed, veel mooier nog dan het kleed van de koning. De hoge priester die dat kleed droeg. Maar als de hoge priester het allerbelangrijkste werk deed. Eén keer per jaar. Grote verzoendag. Om in te gaan, om verzoening te doen voor het hele volk. Wat lezen we dan? Dan legt hij dat prachtige kleed af. Dat is de enige dag dat hij dat kleed aflegt. Je zou denken van dit is het hoogtepunt van je bediening. Maar hij legt dat prachtige, geborduurde, bewerkte, hoge priesterlijk kleed af. En het is de enige keer dat de hoge priester zijn werk doet in een linnen rok. Bijna een soort onderkleed. Linnen is in de Bijbel altijd een beeld van reinheid. En ontkleed alleen met een linnen rok doet de hoge priester zijn werk. Verzoent de mensen met God. Dat deed de Heer Jezus. Hij legde zijn klederen neer. We weten dat de Heer Jezus al zijn heerlijkheid afgelegd heeft. Daar hebben we geen flauw benul van wat dat betekent heeft. Dat de Heer Jezus zijn grootheid, zijn heerlijkheid afgelegd heeft. En in alle nederigheid zijn werk gedaan heeft. Kunt u zich voorstellen hoe de apostelen zich voelen? Dat ze liggen zo aan die tafel en ineens voelen ze de handen van Jezus aan hun voeten. Jezus die komt langs met een kom water en met zijn schort die hij voorgebonden heeft om de voeten van de apostelen te wassen. En het water weer even weg te brengen, weer nieuw water te halen. En zo is er Jezus bezig om de voeten van, zelfs de voeten van Judas, om 12 paar voeten te wassen en af te drogen. Zwijgend, overrompeld, laten de apostelen het toe. Ze zien het gebeuren, maar ze durven niks te zeggen. Ze zijn beschaamd. Als Jezus, de allerminste slaaf, hun de voeten was. En weet je, vanmorgen zijn we hier aan de tafel van de Heer, waar de Heer Jezus laat zien dat Hij voor ons die allerminste slaaf geworden is. De slaaf van alle slaven, Jezus. Wat een nederigheid. We kennen de geschiedenis dat als Jezus dan bij Petrus komt, dan zegt Petrus, gij zult mijn voeten niet in der eeuwigheid wassen. Gij mij de voeten wassen? No way. Dat zal nooit gebeuren. Dat gebeurt niet. En dan zegt hij Jezus, Petrus, als ik jou niet mag reinigen, als ik jou niet mag wassen, dan hoor je niet bij mij. Dat is hard. Dit is de kern van het evangelie. Als Christus ons niet mag wassen van onze zonden. Als we niet kunnen zingen, mijn zonden zijn onder het bloed gekomen, ze zijn weggenomen. Als dat buiten ons om is, dan hoor je niet bij Jezus. Dan hoor je niet bij Jezus. Zo concreet wordt het hier. Dit is de kern van het evangelie. De kern van het evangelie is dat het bloed van Jezus ons reinigt van al onze zonden. Hij ons mag wassen. En als we dat niet toelaten, als we zeggen we zijn schoon genoeg van onszelf, we hebben dat niet nodig, dan hoor je niet bij Jezus. Dan heb je geen deel aan mij. En weet je, dan zegt Petrus het zo mooi. Dan zegt Petrus, Heer, als het zo is, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en ook mijn hoofd. Dan wil ik helemaal van u zijn. Dan wil ik u helemaal toebehoren. Niet alleen in mijn wandel, niet alleen in mijn handel, maar ook in mijn denken. Ook in mijn zintuigen. Ik wil helemaal van u zijn. Dus met jouw handen. Mag de Heer die reinigen? Zijn die hem toegewijd? Hoe is met onze ogen, waar we naar kijken? wat we zoeken. Hoe is het met onze oren? Hoe is het met onze mond? Hoe is het met ons hoofd? Mag hij het reinigen? Mag het hem toegewijd zijn? En dan zegt er Jezus: Petrus, als je gebaat hebt, dan is het alleen nodig om je voeten te reinigen. Want als je gebaat hebt, staat in vers 10, Jezus zei tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. Gebaat. Wat betekent dat, gebaat? Je hebt, ja, wie gebaat is. Nou, daar staat, wie gebaat heeft, is geheel rein. Als je dat kijkt naar de context van de tijd van toen, dan was gebaat zijn in een mikwa, een Joods bad. En er waren heel veel van die rituele baden onder het Joodse volk. Reiniging stond heel centraal onder het Joodse volk. Als je gebaat hebt, dan ben je geheel rein. Mag ik u eens vragen? Heeft u gebaat? Nee, niet een beetje je handen wassen zo. Nee. Bent u in bad geweest? Nee, niet even onder de douche. Maar ben je echt in bad geweest? Ben je kopje onder geweest? Helemaal in het water gedompeld. Gebaat. Dat is de weg die de Heer ons aanwijst. Dat is het prachtige getuigenis. Dat je gebaat hebt. Dat je afgedaald bent in het water. Het is precies hetzelfde als wat Johannes zei. Petrus zei, gij mij de voeten wassen. Johannes zei, ik u dopen. U moet mij dopen. Ik heb het nodig. Mooi, hè? Ik heb nodig om in bad te gaan. Misschien zijn er mensen onder ons, ik wil er niet zo heel veel woorden aan besteden. We hebben er regelmatig hier in deze tijd over nagedacht. De Heer Jezus die nodigt ons uit om in bad te gaan. De Heer Jezus die nodigt ons uit om geheel het oude leven te begraven. En met een nieuw leven op te staan. Dat is in bad gaan. En daar staat wie gebaat heeft, die is geheel rein. Waarom? Omdat je helemaal onder water gaat. Je bent helemaal rein. Dat is de weg die de Heer ons aanwijst in de Bijbel. En niet een beetje. Helemaal. Laat zien dat je in bad geweest bent. Zoals erin, we hoeven het niet op te slaan, in Titus 3 vers 5, daar staat dat wij wedergeboren zijn door het bad der wedergeboorte. Dat is een bad. Dat is een onderdompeling in het sterven van Christus. Eén worden met Christus in zijn dood. Maar ook één worden met Christus in zijn opstanding. We hebben gebaat. En we hebben het oude leven achtergelaten. Dan zien we dat de Jezus deze les aan de apostelen wil leren. En dan staat er, toen hij dan klaar was, toen hij het volbracht had, toen hij dat werk van de minste slaaf beëindigd had, wat lezen we dan? Dan lezen we in vers 12, trok hij zijn klederen weer aan. Hij trok zijn klederen weer aan, hij werd weer verheerlijkt. Hij trok zijn hoge priesterlijk kleed aan, zijn koninklijk kleed. En daar staat, en hij nam weer plaats. Hij nam weer plaats daar waar hij, ja, wij weten, hij nam plaats aan de rechterhand van de Vader. De Heer Jezus zei tegen Petrus. Petrus, in vers 7, wat ik doe, weet gij nu niet. Maar gij zult het na deze, staat er in de Statenvertaling, na deze zul je het verstaan. Na deze zul je begrijpen. Ik weet dat er soms wordt er wat te makkelijk over gepraat. Maar ik weet dat er sommige broeders en zusters heftige dingen meemaken in hun leven. Als je nagaat wat Dini Schippers meemaakt. En als u aan mij vraagt waarom gebeurt dit. Kan het niet een beetje anders, dan moet ik je echt vertellen. Ik weet het niet. Ik snap hier helemaal niets van. Als een jonge knul als Laurens daar kotsend de ene naar de andere chemokuur moet ondergaan. Waarom? En dan hebben we soms zo makkelijk onze antwoorden klaar. Ach, de Heer is een machtig heiland. Hij doet alle dingen medewerkend en goede. En we denken dan met onze vrome woorden mensen te bemoedigen. Maar daarmee trap je ze juist op hun ziel. Laten we daar niet te makkelijk mee zijn om zo makkelijk onze antwoorden te geven. Maar Jezus zegt, wat ik nu doe, wat er nu gebeurt in je leven, dat weet je nu nog niet. Maar na deze zul je het verstaan. De apostelen begrepen er helemaal niets van. Maar na deze, je snapt het soms niet. En laten we daar ook voorzichtig mee omgaan met onze opmerkingen of onze gedachten naar anderen toe die misschien in de gemeente heel erg moeten lijden en er niet uit kunnen komen. En dat de Heer op een hele wonderlijke manier misschien niet altijd het antwoord geeft, maar je wel kan bemoedigen en je wel kan troosten en je wel kracht kan geven om het vol te houden. Maar nou zat er Jezus daar weer terug, gekleed en wel. En dan zegt er Jezus in vers 12, begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Begrijp je het? De Heer Jezus die zit met ons aan tafel. En die vraagt straks aan jou, begrijp je wat ik jullie gedaan heb? Wat ik voor jullie gedaan heb? En dan in de eerste plaats heeft dat natuurlijk te maken met zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Na deze zul je het begrijpen. Na het sterven, na de opstanding, na de uitstorting van de Heilige Geest. God heeft hen dat duidelijk gemaakt door de Heilige Geest, wat Christus daar aan het kruis gedaan heeft. Na deze. De Jezus die zegt hier tegen ons, begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Dan zegt de Jezus, indien ik nu uw Heer en Meester, u de voeten was, voor jullie de minste slaaf wilde zijn, dan zegt er Jezus in vers 14, behoort ook gij, in de Statenvertaling staat, zijt ook gij schuldig elkaar de voeten te wassen. Elkaar te dienen. Bent u bereid om de minste slaaf te zijn van jouw medebroeder en zuster? Om ten dienste te staan van degene die naast je staat, om een slaaf te zijn, de minste slaaf. Want de Heer Jezus zegt, want ik heb u een voorbeeld gegeven. In het Grieks wordt daar het woordje type, typos, gebruikt. Een type. Ik ben hier een typos, een voorbeeld voor jullie, opdat jullie ook dat doen wat ik gedaan heb. Colossenzen 3 vers 13, daar wil ik dan mee eindigen. Daar staat dat Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 13. Misschien vers 12 te beginnen. Colossenzen 3 vers 12 en 13. Doet dan aan als door God uitverkoren, heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Dat waren kenmerken van Jezus. Verdraagt elkander en vergeeft elkander indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. Een voorbeeld heb ik u gegeven. Laten we zo vanmorgen aanzitten en stilstaan bij dat wat Hij voor ons gedaan heeft. Hij die zijn leven gegeven heeft tot redding van ons. Mag hij uw leven reinigen? Ben je al gebaat? Ben je al in bad geweest? Helemaal? Hoofd? Handen? Voeten? Mag het hem toebehoren? Amen. We gaan als voorbereiding voor het avondmaal zingen lied 614 uit de bundel Opwekking. Zie hoe Jezus daar loopt. 614 uit de bundel Opwekking. Hoe hij daar door de straten van Jeruzalem liep en het kruis gedragen heeft. Zo zijn we hier samen om het avondmaal te vieren. Het avondmaal is voor iedereen die de Jezus kent als zijn persoonlijke verlosser en zaligmaker. Die deel heeft aan Christus omdat je weet dat je zonden gereinigd zijn door het kostbare en dierbare bloed van de Heer Jezus. En daarom is ook iedereen welkom die dat avondmaal met ons wil vieren. Het is wel heel belangrijk om dat voor jezelf te weten. En ook heel belangrijk dat je ook niet in onmin leeft met degene die naast je staat. Met je broeder of zuster, met je partner of wie dan ook. Dat je ook echt in een rechte relatie, een oprechte relatie naar God toe staat, maar ook naar je medebroeder en zuster. Dat is heel belangrijk. Als er ook gasten zijn onder ons vanmorgen die met ons het avondmaal willen vieren, en u kent de Jezus persoonlijk, dan bent u hartelijk uitgenodigd om met ons deze maaltijd te vieren. Dan wordt wel van u gevraagd om even te gaan staan, uw naam te noemen en daar ook in te kunnen bevestigen dat u een kind van God bent. 801, en daarvan zingen we het eerste couplet en het laatste couplet, 1 en 4, het eerste voor de zegenbeden en het laatste na de zegenbeden. Zullen we met elkaar gaan staan? Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.